een stil ogenblik naar de Heer toe en wij willen ons naar Hem uitstrekken. Ook vanavond mogen we vergaderen rondom de Heer Jezus, onze Heiland. Het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook in dit avonduur te midden van deze vergadering. Amen. We zingen ook de volgende coupletten van 626. God is hier, hebben we gezongen. Gelooft u dat? Amen, ja. Want we kunnen wel wat zingen, maar we moeten het ook geloven. Dat hebben we vanmorgen gehoord, hè? We mogen staan op die vaste rots. En we hebben die zekerheid dat God, wat Hij beloofd heeft, ook zal doen. We hebben vanmorgen stilgestaan bij een bijzondere broeder die ons in het Oude Testament getekend wordt, Caleb. En we zagen dat Caleb tegen de stroom inging. Allemaal riepen ze, het gaat niet, er komt niets van in. Maar Caleb hield vast aan de Here. Het is zo belangrijk dat ook wij in deze tijd van afval, in deze tijd waarin zonde geen zonde meer is voor veel mensen, vasthouden aan de Heere, staan op de rots en ook niet zo beangst zijn om te getuigen. Ik ga eerst met u een zegen vragen, ik ga u voor in gebed. Vader, we zijn u dankbaar dat we ook deze zondagavond bij elkaar mogen komen hier in dit kerkgebouw. We zijn u dankbaar, Heere, dat u tot ons hart hebt gesproken, ook vanmorgen vanuit uw woord. En we willen u danken dat u ook voor vanavond een woord voor ons hebt bereid. Wilt u hier op een bijzondere wijze spreken vanuit uw heiligdom tot ons aller hart. En ons gebed is dat u alleen zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt. Zoals we het vanmorgen ook zagen hier. Het gaat niet om allerlei bijzaken, maar het gaat om uw heerlijkheid, om uw grootheid. Niet alleen in het heden, maar ook straks in de toekomst, als u komt in heerlijkheid. Heer, wil ons zo zegenen, wil ons zo leiden, als we uw woord bespreken, als we met elkaar zingen hier. En we vragen u, Heer, wilt u alles maar in uw handen nemen, opdat het mag zijn uit u, en door u en tot u. We willen een zegen vragen voor die plaatsen waar ook 's avonds nog een samenkomst is. Het wordt hoe langer hoe minder. Zegen hen die voorgaan hierin. Geef hen de moed om uw woord te brengen. Ook als het misschien maar voor een hele kleine groep is. Help hen hierin en vervul hen met kracht van omhoog. En doe het ook aan uw knecht hier. We zijn van u afhankelijk, Heere. En u hebt het gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. We bidden, Heere, voor hen die niet met ons kunnen opgaan. De zieken zijn ook genoemd en vanmorgen mochten we ze ook opdragen, enkele. Maar we bidden voor alle Heere die verhinderd zijn door ziekte, door ouderdom, misschien door werkzaamheden. U kent ze. Kom hen tegemoet en doe het en ervaren dat ze met ons verbonden zijn. Door gebed, maar bovenal door u. Want samen vormen we één lichaam. Wat is dat wonderbaar. Heer, zo heffen we ons hart op naar u en verwachten het van u. We willen maar heel stil zitten aan uw voeten en willen luisteren naar uw stem. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen. En dat is Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Johan de Heer 89. Vanmorgen stonden we dus stil bij broeder Caleb. Bijzondere broeder. En ik heb u gezegd, zijn naam betekent hond. Als een hond volgde hij zijn meester. Ik heb u ook nog het verschil laten zien tussen een hond en een kat. Je hebt christenen, kan je vergelijken met een kat. Want een kat is alleen trouw aan zijn huis, aan zijn kerkje en aan zijn clubje. En een hond die volgt de meester, Jezus. En daar gaat het om. Het gaat niet om een kerk, maar het gaat om Jezus alleen. Nou, een andere man die ons beschreven wordt in het boek Richteren. En dat is ook een bekende man. Gideon, en dan ga ik niet spreken over die strijd die hij voerde. U weet wel, met die 300 man en die fakkels. Dat hebt u wel eens gehoord, dacht ik. Maar het begin van die roeping van Gideon. En dan slaan we op Richteren 6. Richteren 6. En dan lezen we de eerste 16 versen. Daar hebben we genoeg aan, dacht ik, ja. Richteren 6. Vers 16. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Daarom gaf de Heer hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar. Waarin Midian de overhand had over Israël. En uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich schuilplaatsen in, die in het gebergte liggen, de holen en de burchten. En wanneer Israël gezaaid had, kwam Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegenop, sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas, tot bij Gaza, bekende naam, hè? En lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want ze trokken op met kudden en tenten en ze kwamen talrijk als sprinkhanen. Ze waren niet te tellen. Zij nog hun kamelen en ze kwamen het land verwoesten. Zodat Israël zeer verarmde door het toedoen van de Midianieten. En toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Dat is een goede zaak. En toen de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zond de Heere een profeet tot de Israëlieten. Die tot hen zeide, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb je uit Egypte gevoerd, uit het diensthuis geleid. Ik heb je verlost uit de macht der Egyptenaren, uit de macht van alle die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere uw God, eer dan niet de goden van de Amorieten in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. En toen kwam de engel des Heeren, zette zich neer onder de terebint, de Ofra, eigendom van Abriziet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heeren verscheen hem en zeide tot hem, de Heer is met u, gij dappere held. Maar Gideon zeide tot hem, ach mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten, ons prijsgegeven aan de greep van Midian. En toen wendde de Heer zich tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, ach Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de Heere zeide tot hem, ik ben met u, daarom zult gij Midian verslaan, al was het 1 man. Tot zover de schriftlezing en de Heere zegen ook weer straks de overdenking. We gaan eerst nog een lied zingen. Kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Want er wordt zo geslapen, ook in de gemeente van Christus. En waarom zoudt gij slapen? Want de Heer Jezus komt. 668 is dat, uit Johan de Heer. En dan houden we meteen de collecte. Dan zijn we daar vanaf, dan zit je er niet mee in je handen. Of denk, we kijken hoe die het zegt, dan geef ik wat meer. Nee, we houden de collecte voor de prediking. De eerste collecte is bestemd voor de arbeid des Heer aan deze plaats. Het is altijd een geloofsgave, hè? En de tweede collecte, ja, het moet ook een geloofsgave zijn natuurlijk. Dat is voor het gebouwfonds. De Heer zegene u en uw gaven. Broeders en zusters, gemeente, lieve vrienden. Oh, ze gaat bij de man zitten natuurlijk, maar waar zit hij dan? Oh, ja. Oh ja, ja, nou zie ik u, ja. Ja. We hebben vanmorgen tegen elkaar gezegd, we leven in een tijd waarin het geloof voor velen wankelt. Men ziet het niet meer en men weet het niet meer en men durft het niet meer vast te houden of men durft het niet meer te zeggen. Daarom is het zo van belang dat er broeders en zusters opstaan die door de Heer worden ingeschakeld en de gemeente van Christus toeroepen, blijf staan. Blijf staan op het fundament en strek je uit naar de volheid van de geest. We leven, en het wordt hier telkens ook gezegd, in het einde der tijden. Vele tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet zo lang meer kan duren dat de Heer Jezus komt. Voordat ik hier naartoe kwam, zette ik even de berichten aan. En misschien hebt u dat ook gedaan. De nieuwsberichten via de tv. En toen kwam het bericht naar voren dat Iran, de minister in Iran had gezegd, of heeft gezegd, dat als Israël maar probeert om de nucleaire wapens, maar wapens zegt hij natuurlijk niet, maar de nucleaire beweging in Iran uit te schakelen, dan wordt Israël volkomen van de kaart geveegd. Gelooft u dat? Nee. Want hij weet niet dat hij de roem heeft met de God van Israël. Het hoort allemaal bij het plan van God. Vele tekenen in de eindtijd, maar daar heb ik het vanavond niet over. Maar een groot teken van de eindtijd is de algehele afval. We hebben vanmorgen bij stilgestaan. De afgang die we waarnemen in het christendom. Vele kerkgebouwen in ons land worden gesloten, worden verkocht, worden afgebroken of opgekocht door de islam. Ik herinner me nog goed, het is alweer verschillende jaren geleden, dat ik in Rotterdam aan de Mathenesserweg, de Mathenesserkerk, een evangelisatiesamenkomst moest leiden. Prachtig kerkgebouw. En de koster kwam naar me toe. Ik neem aan dat het de koster was. En hij zegt, dominee, dit is de laatste dienst hier die u hier mag houden. Ik zeg, de laatste dienst? Ja, zegt hij. Deze kerk wordt gesloten. En volgende week gaan de banken eruit. Ik zeg, en dan? Dan komt de islam erin. Ik heb hem aangekeken. Ik zeg, hoe kunnen jullie dat doen? Hoe is het mogelijk? En weet je wat ik voor antwoord krijg? Ja, we moeten toch goed zijn voor de vreemdeling in onze poorten. Zo wordt er geredeneerd. In de verschillende kerken die nog wel geopend zijn, u weet het, wordt meermalen aan een handvol mensen een sociaal, bloedloos evangelie verkondigd. Zondige relaties van leden van de gemeente worden openlijk goed gepraat of zogenaamd ter discussie gesteld. De wereld van kerken, waarmee veel kerken zich hebben verbonden, zijn uitgegroeid tot een min of meer politiek lichaam die een valse vrede verkondigen. En er wordt een valse vrede verkondigd, ook op deze zondag, de zogenaamde vredeszondag. Er wordt wel gesproken over vrede, maar de echte vrede, zo leert de Bijbel, is alleen mogelijk door het bloed van Christus, wat gestort is op Golgotha. De feministische theologie is aan alle kanten aan de gang. God, ja, is God, maar is geen vader. God is geen vader meer, maar we hebben nou een moeder in de hemel. Al deze waanzin wordt openlijk verkondigd En onthoud het goed, een flink deel van het kerkvolk zegt ja en amen. De kerken lopen leeg en de stadions lopen vol. In die tijd leven we. En daarom is het zo belangrijk dat we God laten werken in ons leven. En dat we ons laten inschakelen in deze laatste tijd. We willen vandaag, vanavond, vanuit de schrift een ogenblik stilstaan bij de figuur Gideon. De tijd waarin ook hij leefde en het werk wat hij toch voor de Heere mocht gaan doen. Wie was Gideon? Wel een gewone jongen. Een man van het platteland. Een boer. Zijn naam betekent boomhouwer. Toen ik dat zo las, toen dacht ik, misschien is hij ook wel houthakker bij geweest. Bij het boerenbestaan. In Hebreeën 11 wordt hij ons genoemd bij de geloofshelden. Was hij dat dan wel? U hebt het toch met ons met mij gelezen in hoofdstuk 16. Was hij dat wel? We zien in Gods woord dat ook deze geloofsheld, en daar ben ik zo dankbaar voor, zijn strijd, zijn twijfel, zijn angst kende. Want denk erom, geloofshelden worden nooit geboren, maar worden gevormd in de leerschool van God. De tijd waarin hij leefde en waarin hij geroepen werd, was een tijd waarin het volk van Israël na 40 jaar rust, onder leiding van richteres Deborah. Wat kan een vrouw veel doen, hè? Ze zeggen wel eens, de Bijbel is vrouwenonvriendelijk. Nou, alsjeblieft. Richteres Deborah was 40 jaar richteres geweest. Het was een tijd van rust en vrede. Na die 40 jaar rust onder Deborah viel het volk van God, van de Heer God weer af. En diende de afgoden. Er staat zo kenmerkend in vers 1, en we hebben het gelezen, maar de Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En daarna gaf de Heer hen over in de macht van Midian. Oorzaak en gevolg. Oorzaak en gevolg. God laat niet met zich spotten. Dat laat hij niet met zich doen in een gemeente, maar dat laat hij ook niet met zich doen bij u en bij mij persoonlijk. Wat men zaait, zal men ook oogsten. De gevolgen waren zeer ernstig en ook bedroevend. Ten eerste, we lazen met elkaar, Midian, het volk Midian, van Midian, ging het volk beheersen, kreeg macht over het volk, vers 1. Wie waren die Midianieten? De Midianieten waren nakomelingen van Abraham, verwekt bij Ketura. Dus hetzelfde vlees, daar hebt u het. Zo is het ook nu nog. Als de kinderen Gods niet meer staan in de overwinning, als de kinderen Gods hun eigen weg gaan, dan krijgt het vlees de overhand. En de werkzaamheden van het vlees zijn God onterend. Leest u het maar in Galaten 5, vers 19 en 20. De werken van het vlees zijn hoererij en onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst en ga zo maar door. Daar worden ook gewaarschuwd in Galaten 5 in vers 16. Wandel door de geest. Dat is zo belangrijk. Hebt u het weer? Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Het tweede gevolg was vrees. Vrees voor de macht van de vijand. We hebben dat gelezen in vers 2b. Ik zal het nog even met u lezen, dan zegt u, ja, dat zegt u wel, maar staat het er wel? Er staat in vers 2b, uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich schuilplaatsen in, die in het gebergte liggen, de holen en de burchten. Dus het tweede gevolg van het handelen in het vlees was vrees. Vrees voor de macht van de vijand. Hoe dikwijls komen we dat niet tegen bij Gods kinderen die op de een of andere wijze hun eigen weg gaan. Men het gaat zo benauwd leven. Men is bevreesd. Ze hebben eigenlijk maar een hele kleine heer en een zeer grote vijand. Dat hebben we ook vanmorgen gezien. Ook bij Israël was die vrees er van die grote vijand, die Enakieten. En die 600.000 Israëlieten, die beefden als een rietje. De verspieders geloofden ze wel, maar Caleb en Jozua werden niet geloofd. De Heere werd niet geloofd. Wat zijn er veel angstige, bevreesde christenen. Je komt ze overal tegen, die door allerlei oorzaken, door onbeleden zonde, niet meer leven vanuit de volheid van Christus. De Heer Jezus heeft het gezegd, ik ben gekomen opdat je leven zal hebben en overvloed. Maar ze leven zo armoedig, ze leven vreesachtig. En je hoort ze kreunen. Nou, je hoort het niet altijd, maar je merkt het. Je hoort ze kreunen en steunen. Ze gaan niet van kracht tot kracht steeds verder, maar van klacht tot klacht. Er gebeurt toch niets. Er gebeurt toch niets. En ik kom daar niet meer onderuit. En die zonde en die binding. Ik kan het niet loslaten. Want ik ben maar zo klein. En de vijand is zo groot. Maar de oorzaak noemen ze niet. En men komt niet tot verootmoediging en schuldbelijdenis. En ze trekken zich terug. Je kan dat merken. In allerlei holen en burchten, zoals de Israëlieten toen. Holen en burchten van zelfbeklag en van afweer. En van de gemeente, dat deugt toch niet. En de gelovigen, ach, ze vallen eigenlijk allemaal tegen. En de raad doet het ook niet goed. En er is zo weinig liefde. En er gebeurt zo weinig. En ga zo maar door. En daar zitten ze in een holletje. Het derde gevolg, dat was verarming. En dat is verarming. Vers 6, daar staat in vers 6, zodat Israël zeer verarmde door de toedoen van de Midianieten, door het toedoen van het vlees. Verarming. Wat wordt er ook veel armoede geleden? Bij een heleboel kinderen Gods, bij verschillende van Gods kinderen, door allerlei oorzaken. Terwijl de Heiland heeft gezegd, ik bied je de volheid aan. Ik bied je overvloed aan. Gaan die mensen dikwijls zwerven. Hier en daar een hap en een brok. In nummer 21, vers 5b, daar staat dat het volk tot de Heere God zei van deze flauwe spijs, dat is manna, notabene, walgen we. Ze walgden van het manna. Wel, zieke mensen hebben geen echte trek. Een verarmde christen krijgt een slechte smaak. Toen ik nog volop in de arbeid stond, in de gemeente en ik nog niet bij de emeritaat was, ben ik meermalen mensen tegengekomen. En je komt ze altijd tegen. Die door allerlei omzwervingen, omdat ze het voedsel niet meer konden verdragen, in de kringen terecht kwamen waar de nadruk werd gelegd en ook wordt gelegd op allerlei zogenaamde tekenen en wonderen. En dan voelen ze iets en dan maken ze iets mee. Ik herinner me nog, ik overdrijf niet hoor, maar dat is alweer heel wat jaren geleden, dat er iemand naar me toe kwam, die was ook in zo'n kring gekomen, en die zei, ach, Het is bij u eigenlijk niets. Ik zei, wat gebeurt er dan? Ben ik altijd een beetje nieuwsgierig. Wat gebeurt er dan? Wat is er dan gebeurd? Nou, zegt hij, ik hoorde hem nog zo zeggen. Iemand met een staaf in zijn rug. Dat hadden de medische wereld aangebracht. Werd aangeraakt. Hup, die staaf was weg. Ja, een paar weken later kwam dat wel weer terug. Maar het gebeurde toch maar. En een broeder op evangelisatietocht door het land stond plotseling zonder benzine. Ik vergeet het nooit toen dat verteld werd. Stond zonder benzine. Ach, Heer, ik gooi er maar een pakje appelsap in. En de auto liep. Begrijp me goed, broeders en zusters. Ik geloof dat de Heer grote dingen doet. En mijn vrouw kan getuigen. Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. Over de wonderen Gods. Die God in ons leven en in de arbeid die we voor hem mochten verrichten heeft gedaan. Maar kom met die flauwekul bij mij niet aan. God doet grote dingen. En als je voor zulke dingen, zoals ik nu noem, de vaste spijs laat staan, dan leef je in diepe armoede. De oorzaak is Midian. Het vlees. Al wordt het nog zo geestelijk verpakt. Nog een vierde gevolg van als Midian het vlees de overhand krijgt. In ons persoonlijk leven, maar ook in het gemeentelijk leven. Men zaait, maar men oogst er niet bij. In vers 3, daar staat wanneer Israël gezaaid had. Dan kwam Midian, Amalek. Dus Midian en Amalek, hand in hand, kameraden. Amalek een afstammeling van Esau. Regelrechte vijand van het volk van God. Dus vlees en duivel en nog een stelletje naamloze stammen uit het oosten. Ze kwamen de vruchten van het vlees en de duivel en ze plukten de gehele oogst en vernielden de oogst. De verhoogde Heer moet tegen de gemeente van Laodicea zeggen, ik weet je werken. Het was heus nog wel een werkzame gemeente. Het waren werkzame leden. Ze zaaiden nog wel. Maar je bent koud nog heet. Dat wil zeggen, je laat je beheersen door de vijand. Je denkt dat je rijk bent, maar je bent arm en ellendig, blind en naakt. Dat werd van die gemeente getuigd. We komen ook in onze tijd soms veel actieve mensen tegen. We leven gelukkig nog in een tijd waar er nog veel acties zijn. Acties ook op evangelisch gebied. Wat wordt er gezaaid? Maar men haalt soms zo weinig binnen. Nee, ik bedoel niet dat er in iedere samenkomst grote groepen mensen naar voren moeten komen. Want daar blijft soms heel weinig van over. Nee, maar dat God het bevestigt en telkens hier en daar vruchten laat zien. Dan is het goed. Maar men zaait wel. Maar men haalt die binnen. De vijand verwoest het. Omdat men niet in de weg van de Heer is. Omdat men de zonde tolereert. De zonde handhaaft en de zonde praktiseert, ook dikwijls in de gemeente. Ik moet hier denken aan de woorden van Haggai, of Haggai, zoals u het wil. Haggai 1, vers 6, daar staat, je hebt veel gezaaid. Activiteit genoeg. Maar weinig binnengehaald. Je hebt op veel gerekend. Maar zie, het liep op weinig uit. Ik blies erin, zegt de Heer. Waarom?
om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft en ieder voor zijn eigen huis. Eigen standje, eigen groepje, eigen holletje, eigen kerkje.
Oh, ik ben er innerlijk diep van overtuigd dat als de gemeente, ook een plaatselijke gemeente, in haar totaliteit en ook de gelovige persoonlijk weer de tijd wil beleven van het inhalen van de oogst. Wat moet er dan gebeuren? Vergaderen? En nog eens vergaderen? Nee, dan moet er een roepen komen. Een roepen tot de Here in belijdenis en verootmoediging. En een zondebelijdenis. En staan voor Gods aangezicht. Zo gebeurde het ook gelukkig bij Israël in vers 7. Daar staat in vers 7... We hebben het gelezen toen nu de Israëlieten riepen tot de Here vanwege de Midianieten. Ja, ze riepen tot de Here vanwege de Midianieten. Eigenlijk niet vanwege hun zonde, maar vanwege de Midianieten. En toen ik dat zo las, mijn broeder en zuster, toen dacht ik, God in zijn eindeloze liefde en geduld verhoorde hen en ging toen een mens roepen. Ging een mens vormen om zijn volk te verlossen. Om zijn volk weer een tijd van vruchtbaarheid te schenken. En als nu dat onvolmaakte gebed, dat is het toch, dit egoïstische gebed van Israël werd verhoord, zou de Heere ons als gemeente, als we roepen tot hem in waarachtigheid, als we roepen tot hem in belijdenis, als we roepen tot hem in verootmoediging, zou hij dan ons niet verhoren? Als we bidden voor een doorbraak, een opwekking? Sommige mensen geloven daar niet meer in. Die zeggen, ja, dat doet God niet meer, die geeft geen opwekking, kom nou. We zingen wel, hij is dezelfde. Hij is dezelfde. God wil een opwekking geven. Maar dan moeten wij gaan staan voor Gods aangezicht. God wil, maar willen wij? Willen we een opwekking? Maar willen we ook de wil van God? Het antwoord wat de Heer op deze bede van Israël geeft, wel, ten eerste, we lazen met elkaar, hij zond een profeet met een boodschap. Een profeet. En die profeet had een boodschap. Ik ga dat even met u lezen. In vers 7 en 8. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, hoort u het? Zond de Heere een profeet tot de Israëlieten die tot hen zeiden, zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd, uit het diensthuis geleid. Ik heb je verlost uit de macht van de Egyptenaren, uit de macht van alle die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heer uw God, eerder niet de goden van de Amorieten in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Deze profeet was een man met een boodschap. Als er iets nodig is in de gemeente van Christus, dan zijn het mannen ook, jonge mannen, met een boodschap. Niet een boodschap uit zichzelf, maar een boodschap van God. Deze profeet liet zien, vanuit het woord, wat de Heer voor Israël gedaan had en wat hij voor zijn volk was. Ik heb je uit het diensthuis geleid. Ik heb je verlost uit de macht van de vijand. Ik heb je het land gegeven. En ik, de Heere, weer door jullie geëerd worden. Maar je hebt naar mijn stem niet geluisterd. Scherpe boodschap, maar het was de waarheid. Denk erom, als de Heere verder met ons wil gaan, dan komt hij altijd ons eerst tegemoet met de tweesnijdend scherp zwaard. Een zoete boodschap, daar heeft de gemeente niets aan. En dan laat hij ons zien wie hij is en wie wij zijn.
Het woord gaat dan oordelend werken. Het ontbloot. Het haalt alles overhoop. Het schift. Het dringt door. Zo zegt Hebreeën 4 vers 12. Ik stond klaar. Maar je hebt niet naar me geluisterd. Heer. Heer, waar dan heen? Het oude gezangvers zegt het al. Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Als dat woord ons oordeelt. Als dat woord, dat die wet ons veroordeelt. Waarheen dan? Waarheen moeten we gaan? Naar de Heer Jezus. Naar de Heer Jezus. En wat is het dan kenmerkend? Hier zie je weer de Bijbel, Gods woord is. Wat is het dan kenmerkend? Dat na dat veroordelende woord in vers 10 staat. Of na vers 10, in vers 11. Toen kwam de engel des Heren. Dat is de engel des verbonds. U weet het, dat is de Heer Jezus zelf. Onder het oude verbond. Zo is het gebeurd. Zo is het gebeurd in de volheid van de tijd. Toen de mensheid tegen de muur aan stond. En toen Israël was vastgelopen in een dode vormendienst. Toen kwam de engel des Heren. Toen kwam de openbaring van de genade. Toen kwam onze heiland, de Heer Jezus. En zo is het nog altijd. Als de mens, maar ook Gods kind, is vastgelopen. En dat woord mij dan openlegt en oordeelt. Dan is daar de Heer Jezus. De Heer Jezus die je weer plaatst in het volle licht van Golgotha. Dan is daar de Heer Jezus die het weer voor je opneemt. Dan is daar de Heer Jezus die de overwinning weer door je heen gaat bewerken. Dan is daar de Heer Jezus die opnieuw met je begint. De engel des Heren. Dan staat er, de engel des Heren zette zich neer onder de terebint. De Ofra. Treffend. Treffend dat dat er staat. Want Ofra, of Ofra betekent stof. Aarde. O, de Heer Jezus heeft dit stof, deze aarde, tot het zijne gemaakt. Er staat in Gods woord, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons getabernakeld. De Heer heeft zich zo één met ons gemaakt, zo één met de mens gemaakt, zodat Hij ons volkomen kon begrijpen en wij Hem mogen begrijpen. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Gij kwam op aard tot redding van zondaars, om haar van zonde eeuwig te bevrijden. Dank, Heer Jezus. En dan in vers 12 gaat de engel des Heren, dat is dus de Heere Jezus, Gideon roepen. Om het volk te redden. Om het volk naar de overwinning te leiden. En dan noemt hij Gideon, gij dappere held. Was hij dat nou wel? Een dappere held? Gideon had toch ook zijn twijfels? Dat horen we toch? Gideon had toch ook zijn angst? Gij dappere held. Waarom? Wel, omdat Gideon, zo lezen we in vers 11, dat hij bezig was tarwe uit te kloppen. Dat is kenmerkend. Gideon was bezig tarwe uit te kloppen. Dat wil zeggen, Gideon liet de oogst niet voor de vijand achter, maar bracht ze binnen in veiligheid. O, wat is het wonderbaar. Als Gods kinderen de oogst niet aan de vijand overlaten. Hoorde u het, mijn broeder en zuster? Dat kind van u, of de kleinkind van u, of die man van u, of die vrouw van u, die nog verloren is, die er nog niet zijn, Laat ze niet liggen. Laat ze niet liggen. Breng ze dagelijks in veiligheid. En claim ze bij de Heere. Want de vijand heeft daar geen enkel recht op. Al probeert hij je dat wijs te maken. Breng ze maar in het geloof. Ja, waar naartoe dan? Naar de wijnpers. Naar de wijnpers. Ach, u weet wel wat dat Nieuwtestamentisch betekent. Dat betekent Golgotha. Breng ze maar dagelijks, maar in het geloof hoor, naar Golgotha. Het laatste waar u op wil wijzen is, dat de handeling die Gideon verrichtte, het uitkloppen van het tarwegraan, was min of meer een profetische handeling. Zoals de profeten hebben geprofeteerd over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Denk aan Jesaja. Zonder het zelf te begrijpen. Zo was hier Gideon bezig een profetische handeling te verrichten die heen wees naar de engel des Heren die in de volheid van de tijd voor ons zou komen en voor ons zou sterven op Golgotha. Denk erom, ook hij, de Heer Jezus, is geklopt. Het tarwegraan in de wijnpers, Golgotha. Ja, ik deed door mijn zonde hem al die jammer aan. Gideon werd ingeschakeld. Gideon was bezig in en bij de wijnpers. Bent u bezig ook met hen die u lief en dierbaar zijn en die nog niet gered zijn, om ze te brengen dagelijks naar Golgotha? En als dienstknecht van Jezus Christus mag ik u en kan ik u verzekeren, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Hij zal het op zijn tijd aan u betonen. Ga niet staan in de nederlaag, maar sta. Sta als een Caleb. Sta als een Gideon in de overwinning. Halleluja. Amen. We gaan eerst met elkaar de Heere danken. Heere God, onze Vader in de hemel, andermaal mogen we naar u toekomen in deze dienst met dankzegging. Dank, Heere, dat we in alle eenvoud uw woord, wat sprak van Gideon, maar vooral sprak van uw wonderbaar werk, ook aan Gideon gedaan. We mochten in alle eenvoud dat woord bespreken en aan elkaar doorgeven. En ja, Heere, nou laat u dan ons over wat we ermee doen. Blijven we staan in de nederlaag? Laten we de zonde heersen in ons leven, Midian? Of gaan we staan door het geloof in uw overwinning, in de zekerheid van het geloof? We danken u voor al die lessen die ook uit het Oude Testament zo naar ons toekomen. Het spreekt ons, Heere, van uw liefde, van uw genade, van uw geduld met ons, van uw gaan met ons. Het spreekt ons, Heere, van uw bemoeienis met ons. Dank u wel. Wilt u ons helpen, Heere, om het woord wat we vandaag aan elkaar meegaven, om dat verder te overdenken, het te bepeinzen, maar dat niet alleen, het in ons op te nemen en door de werking van uw geest het ook in de praktijk te brengen van het leven, in het leven van alle dag. Heere, zegen ons zo hoofd voor hoofd. Hou ons dicht bij u en help ons om de kansen te grijpen die u geeft en die u ons laat zien. Wilt u ons deze week, die nu al begonnen is, wil ons een goede week geven. Een week waarin we ook met vrijmoedigheid, als u een deur opent voor ons, mogen getuigen van uw grootheid en van uw heerlijkheid. Geprezen zij uw naam. Amen.
166 gaan we met elkaar zingen uit de bundel. En dat is dat oude lied, grijp toch de kansen door God je gegeven. En we zingen daarvan, ik zal dat even doorgeven, 166, het eerste, het tweede, oh, het zijn weer drie coupletten, ja, en het derde couplet. Ja, het zijn toch drie coupletten, ik dacht ook weer vier coupletten, ja. We zingen alle drie die coupletten, broeder, ja. Zitplaatsen. Na de zegenbeden zingen we de woorden van de Heer Jezus, die de Heer Jezus uitsprak elkaar toe. Lied 48, vrede zij u. We mogen nu het hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven totdat de Heer Jezus komt. En ieder die daarnaar uitziet, hem verwacht door Gods genade, zeggen met mij amen.